أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو صفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، beste broeders en zusters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Met ons vandaag, beste broeders en zusters, is een gewichtige overlevering. Een overlevering die een aantal wezenlijke basisprincipes neerlegt. Basisprincipes omtrent de jihad, omtrent het leveren van strijd op de weg van Allah tabaraka wa ta'ala. En voorts behandelt het de islamitische oorlogvoering. In welke gevallen dient een islamitisch leger de strijd aan te gaan. Verder behandelt het ook de onschendbaarheid van de moslim. In welk geval mag het bloed van de moslim en de eer van de moslim geschonden worden. En impliciet behandelt het dus ook de straffen die worden gegeven in de islamitische wetgeving en in het bijzonder de doodstraffen. Wat betreft de vindplaats van deze hadith is overgeleverd door imam al-Bukhari en imam Muslim, behalve dat de overlevering van imam Muslim een bepaalde zinsdeel niet heeft opgenomen in zijn hadith, waarin de profeet zoals hem zegt, illa bihaq al-islam, behalve met het overschrijden van een van de wetten van de islam. En deze overlevering is ook overgenomen door andere overleveraars zoals al-Bayhaqi, Ibn Hibban, ad-Daraqutni en overige overleveraars. Wat betreft de overlevering zelf, beste broeders en zusters, de overlevering is overgeleverd door Ibn Umar radiyallahu an. En Ibn Umar radiyallahu an heeft reeds de revue gepasseerd. We hebben besproken hoe Ibn Umar radiyallahu an was in het naleven van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en hoe hij bekend stond als een van de grote geleerden van de sahaba. Ibn Umar radiyallahu an, hij zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idha fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaq al-islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. De overlevering, een vertaling daarvan zou zijn: ik heb de opdracht gekregen om de mensen te bestrijden totdat zij getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de boodschapper is van Allah, en zij het gebed onderhouden en de zakah, de armenbelasting, afstaan. En als zij dat doen, zijn zij onschendbaar voor mij geworden wat betreft hun bloed en hun bezittingen, behalve als zij het recht van de islam overschrijden en hun berechting berust bij Allah, de verhevene. Als we kijken naar deze overlevering, beste broeders en zusters, dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Umirtu, mij is de opdracht gegeven. En wanneer de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: mij is de opdracht gegeven, dan moeten we kunnen constateren dat degene die de opdracht heeft gegeven niemand anders is dan Allah tabaraka wa ta'ala. Immers, het is hier duidelijk dat degene die opdrachten geeft aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam niemand anders is dan Allah tabaraka wa ta'ala, omdat er geen hoger gezag is die de profeet sallallahu alayhi wa sallam opdrachten kan geven dan Allah tabaraka wa ta'ala. Met andere woorden, er is geen persoon op deze aarde die de profeet sallallahu alayhi wa sallam een opdracht had kunnen geven. Dus het gaat hier om Allah tabaraka wa ta'ala. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de sahaba, op het moment dat een van de metgezellen zou hebben gezegd: wij kregen de opdracht, of mij is de opdracht gegeven, dan kan het zijn dat het hier gaat om een opdracht gekregen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En op dat moment zou die opdracht dus ook een onderdeel worden van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar aan de andere kant had het ook een opdracht kunnen zijn van een van de umara, een van de gezaghebbers in de tijd na het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, maar in het leven van deze metgezel. In het algemeen kunnen we zeggen dat op het moment dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam spreekt over Umirtu, mij is de opdracht gegeven, dan hebben we het hier over een opdracht van Allah tabaraka wa ta'ala rechtstreeks. Hebben we het over een metgezel die zegt, wij hebben de opdracht gekregen, dan gaan de geleerden ervan uit dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam degene is die de opdracht heeft gegeven, behalve als er bewijzen zijn die het tegendeel bewijzen. Dat het dus gaat om bewijzen om een opdracht van een van de gezaghebbers na het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En uqatil an-nas, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En laat mij nou duidelijk maken, beste broeders en zusters, dat er een verschil is. Er is een wezenlijk verschil in de Arabische taal tussen qatala en qatala. Er is een wezenlijk verschil tussen qatala, waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam het hierover heeft, en qatala. Hier heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam het over het bestrijden, het leveren van strijd. En qatala, wat sommige mensen nog wel eens door elkaar halen met qatala, heeft te maken met het doden van mensen. Qatala, het bestrijden van mensen. Qatala, het doden van mensen. Op het moment dat je spreekt over qatala, over het moment dat je het hebt over het doden van mensen, dan is het doden van mensen een doel op zich geworden. En op het moment dat je het hebt over het bestrijden van de mensen, dan is het leveren van strijd een middel om tot een bepaald doel te komen. In het algemeen zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an uqatila an-nas. Mij is opdracht gegeven om de mensen te bestrijden. Er kan onduidelijkheid zijn bij de mensen. Wie bedoelt de profeet sallallahu alayhi wa sallam met an-nas, met de mensen? De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die laat zich hier namelijk uit in algemene bewoordingen. Hij heeft het hier over het algemeen, over mensen. Maar wie zijn deze mensen nou in het specifiek? Daarover zegt Allah tabaraka wa ta'ala, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه. Met andere woorden, Allah tabaraka wa ta'ala heeft het hier over het bestrijden van de mensen die aan een aantal voorwaarden voldoen. Namelijk, ze geloven niet in Allah en ze geloven niet in de dag des oordeels. En zij verklaren niet verboden datgene wat Allah en zijn boodschapper voor verboden verklaren. En dan vervolgens zegt Allah tabaraka wa ta'ala, en zij die de ware godsdienst, yani de islam, inna dina inda Allah islam, er is geen andere godsdienst, beste broeders en zusters, bij Allah tabaraka wa ta'ala dan de islam. Dus zij die de ware godsdienst niet als godsdienst nemen van hen aan wie de schrift is gegeven, totdat zij de jizya betalen. Totdat, yani de lieden van de schrift, de jizya betalen. We zien dat Allah tabaraka wa ta'ala hier het heeft over een groep mensen die dient te voldoen aan een aantal voorwaarden. Onder de geleerden bestaat er een meningsverschil over wie nou precies bedoeld wordt met de mensen. Zo hebben sommige geleerden gezegd, zoals Al-Khattabi en Ibn al-Daqiq, ze hebben gezegd, hier bedoelt de profeet sallallahu alayhi wa sallam de mushrikoen van Jaziratul Arab mee. Hier bedoelde de profeet sallallahu alayhi wa sallam specifiek die mensen die leefden op het Arabische schiereiland. Waarom? Vanwege het simpele feit dat er tot hen geen boodschapper is gekomen. En de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is gestuurd naar de mensheid in het algemeen, maar in het bijzonder tot de Arabieren op de Arabische schiereiland. En op het moment dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam tot hen komt en zij hem niet volgen, terwijl hij is gekomen met een boek in een duidelijke Arabische taal, hebben zij geen andere keuze dan deze te accepteren. En op het moment dat ze deze niet accepteren, dient de profeet sallallahu alayhi wa sallam hen te bestrijden totdat zij geloven. Totdat zij geloven en el jizya wordt van hen niet geaccepteerd. De jizya, de minderheidsbelasting voor degene die ervoor opteert, die ervoor kiest om toch niet moslim te worden, maar een vorm van minderheidsbelasting betaalt, waarmee hij zichzelf heeft vrijgekocht van die verplichting, maar waarmee hij het recht krijgt om verdedigd te worden door de moslims op het moment dat het land van de moslims wordt aangevallen. Dus de ene groep die zegt het gaat hier specifiek om de mushrikoen van Jaziratul Arab, om de veelgodenaanbidders op het Arabische schiereiland. Een andere mening die is aangedaan door verschillende geleerden, waaronder Ibn al-Hajr al-Asqalani, maar ook in deze tijd Sheikh al-Sheikh, is dat met deze overlevering bedoeld wordt alle mensen. Dus ook de Joden en de christenen. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala in de Koran, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً. En bestrijd de veelgodenaanbidders, alle, zoals zij jullie ook alle bestrijden. Maar luister goed, beste broeders en zusters. We zeggen hier, de tweede groep, deze zeggen dat de veelgodenaanbidders in het algemeen, of het nou Joden of christenen zijn, of ongelovige mensen, dat ze alle bestreden dienen te worden, maar dat vervolgens dit vers uit de Koran geabrogeerd is. Dat dit vers uit de Koran opgeheven is met dit vers die we hiervoor hebben genoemd, waarin Allah tabaraka wa ta'ala de Joden en de christenen specifiek uitzondert van deze groep. Met andere woorden, er komt later, na deze overlevering, dit vers dat ik zojuist heb genoemd, waarin de Joden en de christenen worden uitgezonderd van de plicht bestreden te worden. En een andere uitzondering is het recht wat de leiders van de moslim gegeven wordt om vredesovereenkomsten te sluiten met de mensen daar zij dat verstandig achten, zodat deze plicht tot het bestrijden kan komen te vervallen in een tijd buiten een andere tijd. Dus er is een optie. Het is niet zo, ten eerste, dat het bestrijden hetzelfde is als doden. En het is ook niet zo dat er geen andere optie is dan het bestrijden. Een andere optie kan het zijn van het betalen van de jizya in het geval van de Joden en de christenen. Er is meningsverschil onder de geleerden of andere groeperingen ook kunnen opteren, kunnen kiezen voor het betalen van de jizya. Daar is meningsverschil over. En een andere optie is dat de leiders van de moslims ervoor kunnen kiezen om vredesverdragen te sluiten, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook vredesverdragen sloot met de mensen om hem heen. We zien dus, beste broeders en zusters, dat deze zaken allemaal mogelijk zijn. Iemand wellicht, waarom kan het verstandig zijn voor de moslims om jizya te accepteren van bepaalde groeperingen? Waarom kan het verstandig zijn om een jizya te accepteren van bijvoorbeeld de Joden en de christenen? Is het een voordeel dat de staatskas van de moslim daarmee aangespekt wordt, dat er meer geld in de staatskas komt voor de moslims? Of is er een groter doel dan dat? Ze verdedigen hen. En zoals wij hier in Nederland ook belasting moeten betalen, en dat voor niemand een probleem is, zou dat voor deze mensen wellicht ook geen probleem zijn om belasting te betalen. Maar wat voor gelegenheid biedt dat deze mensen? Het biedt hen bescherming, oké. Maar wat biedt het hen nog meer? Om de islam te leren kennen. Om de islam te leren kennen. Om de omgangsvormen van de moslims te leren kennen. Zodat het betalen van al jizya een reden kan zijn voor deze mensen om de islam vervolgens binnen te treden. Aan de ene kant hebben de moslims de plicht om sadaqa te betalen. En we hebben gezegd, sadaqa is ook een benaming voor welke andere vorm van belasting? Van het zakah. Dus aan de ene kant hebben de moslims het zakah. En aan de andere kant hebben de niet-moslims die ervoor kiezen om het jizya te betalen, hebben zij de plicht om ook een belasting te betalen. Daar is geen onrechtvaardigheid in. En wat betreft deze overlevering, beste broeders en zusters, deze overlevering biedt bewijs voor het feit dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gestuurd om de mensen te bevechten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam is bedoeld om de strijd te leveren met de mensen. Niet een strijd dat als doel op zich heeft om de mensen te doden. Op het moment dat strijd wordt geleverd, dan doe je dat met een groter doel. Dan doe je dat om een kwaad af te houden van de moslims. Dan doe je dat om ongeloof weg te houden en om de heerschappij van Allah tabaraka wa ta'ala op deze aarde te vestigen. Dus allemaal nobele doelen waarvoor dit middel wordt gebruikt. En daarbij is het doden van mensen soms iets wat niet uit de weg kan. Daarbij is het bestrijden van de mensen waardoor vervolgens bloed wordt vergiet, is iets wat soms onlosmakelijk daarmee verbonden is. Maar het is geen doel op zich, beste broeders en zusters. En de enige manier waarop een natie zijn levenswijze kan beschermen, de enige manier waarop een land, een staat, zijn eigen way of life kan beschermen, dan is dat middels verdediging. Dan is dat middels defensie. Op het moment dat je aangevallen wordt, dat je dan vervolgens ook de tegenaanval kan inzetten. Toestemming is gegeven aan de gelovige mensen om strijd te leveren met de ongelovigen op het moment dat Allah tabaraka wa ta'ala heeft gezegd: Udina lilladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Allah tabaraka wa ta'ala zegt: toestemming om te vechten is gegeven aan degenen die bevochten worden omdat zij met onrecht behandeld worden. En waarlijk, Allah is zeker bij machten hen te doen overwinnen. We moeten weten, beste broeders en zusters, dat het leveren van strijd iets is wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam van nature schuwde. Hij had er geen natuurlijke hang naar. En Allah tabaraka wa ta'ala heeft deze plicht aan de moslims gegeven, of beter gezegd, dit recht gegeven aan de moslims, nadat keer op keer de rechten van de moslims overschreden waren, om dan vervolgens de tegenaanval in te zetten en om de balansen weer recht te maken, zodat datgene wat van de moslims is genomen, om dat weer terug te nemen, desnoods op een gewelddadige wijze. Tegenwoordig probeert het Westen de moslims in het bijzonder en de mensen in het algemeen te doen geloven dat het strijden omwille van het geloof, omwille van welke godsdienst dan ook, iets bruts is. En iets is wat tegen de logica ingaat. Immers geloof is iets wat je met jezelf meedraagt. En andere mensen opdringen om jouw geloof over te nemen, is iets wat niet kan. Is iets wat beestachtigs is. En wij zijn het met hun eens. Wij zijn het met hun eens op het moment dat we zeggen: la ikraha fid din. Er is geen dwang in het geloof. Allah tabaraka wa ta'ala heeft Mohammed sallallahu alayhi wa sallam slechts gestuurd als een waarschuwer naar de mensen en een verkondiger van blijde tijdingen en een waarschuwer tegen de bestraffing van Allah tabaraka wa ta'ala. Dus het geleid worden naar het geloof is iets wat in handen ligt van Allah tabaraka wa ta'ala en iets waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet bij machten was. Dus daarin geven we hen groot gelijk. Alleen het is een waar woord waarmee zij een leugen betrachten te bereiken. Zij proberen daarmee de moslims vleugellam te maken. Zij proberen daarmee de moslims in slaap te sussen. Want precies het tegenovergestelde doen zij. Zij zeggen: je mag niet strijden op de weg van je geloof. Maar aan de andere kant zie je wel dat zij hun way of life beschermen. En de bommen die vliegen over de landen van de moslims. Waarom? Om democratie te brengen naar de mensen. Om hun manier van leven te beschermen. Om democratie te verspreiden over de hele wereld. Dat is toch wat ze doen? Dat is toch de reden waarom zij deze oorlog tegen het terrorisme zijn begonnen? Om de vrijheid te verspreiden in het Midden-Oosten. Dus op het moment dat je zegt: het is wel toegestaan om te strijden voor een ideologie, waarom is het dan niet toegestaan om te strijden om het geloof te verspreiden? Of je bent consequent in je uitspraken, of je bent een leugenaar volgens je eigen tong. Dit zijn zaken waar de moslims over nadienen te denken. En dit zijn zaken die de moslims deze mensen ook moeten voorleggen op het moment dat ze denken dat ze consequent zijn in hun handelen. Dus het betreft hier, beste broeders en zusters, een valse claim. Het betreft een claim die slechts bedoeld is om de waarheid
dat Allah tabaraka wa ta'ala heeft gezonden aan de profeet sallallahu alaihi wasallam om deze niet te brengen naar alle uithoeken van de wereld. We hebben dus gezegd, en ik onderstreep het uit hun treuren, dat het leveren van strijd dus niet hetzelfde is als het zaaien van dood en verderf. Het doel ervan, zoals we hebben gezien, is dus om een kwaad op te heffen. Om bijvoorbeeld twee strijdende groepen weer bij elkaar te brengen. Zoals Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran. Wa in ta'ifatani min al-mu'minina qtatalu fa aslihu baynahuma. Hier heeft Allah tabaraka wa ta'ala in surat al-Hujarat het over twee groepen gelovigen die elkaar bestrijden. Terwijl we weten dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat het bestrijden van gelovige mensen kufr is. Maar het betreft hier een vorm van kufr, duna kufr. Kufr zonder dat een persoon daarmee direct buiten de gelederen van de islam treedt. Dus wanneer twee groepen van de gelovigen met elkaar strijden, dan dien je het goed te maken tussen deze twee groeperingen. Wanneer twee groepen moslims de strijd met elkaar aangaan, dan dienen er onder de moslims mensen te zijn die opstaan en die vrede stichten onder hen. Maar vervolgens zegt Allah tabaraka wa ta'ala, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Allah tabaraka wa ta'ala zegt hier, maar dan als de ene voortgaat, als de ene de andere onrecht blijft aandoen, bevecht dan diezelfde bevechten waar de profeet sallallahu alaihi wasallam het over had. Bevecht dan degene die onrecht plegen totdat zij terugkeren naar het bevel van Allah. Met andere woorden, een bevechten met een doel. Een bevechten om vervolgens deze mensen wederom tot elkaar te brengen. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Het doel hiervan, beste broeders en zusters, is het volgende. Het doel van het bevechten is dat de mensen vervolgens de tawhid van Allah tabaraka wa ta'ala accepteren. Hiermee zien we gelijk de verhevenheid van de tawhid. Degene die de tawhid accepteert, heeft daarmee zichzelf onschendbaar gemaakt voor de moslims. Degene die getuigenis aflegt van la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, heeft daarmee zichzelf beschermd. Heeft zijn bezittingen beschermd. En heeft zijn eer beschermd. We zien dus de verhevenheid, beste broeders en zusters, van de tawhid van Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala heeft dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam gestuurd om de mensen te bestrijden, zodat zij vervolgens de shahada zouden accepteren en de implicaties die erachter liggen. De implicaties van het verrichten van het gebed, de implicaties van het geven van zakah en de overige zuilen en de verplichtingen die behoren tot de islamitische wetgeving. En dit is een plicht die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gekregen en zijn volgelingen tot aan de dag des oordeels. En een plicht die rust om deze boodschap te brengen naar de gehele mensheid. We hebben het hier echter, beste broeders en zusters, over een onschendbaarheid in eerste instantie. We hebben het hier over een aanvankelijke onschendbaarheid. Iemand kan immers zeggen, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ik getuig van de geloofsgetuigenissen. Dit is aanvankelijk wat hij zegt. Maar vervolgens komt hij niet met de overige implicaties. Of iemand kan zeggen, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maar hij zegt het uit angst. Hij zegt het uit vrees om gedood te worden. Wat is het oordeel hierover? Als we gaan kijken, beste broeders en zusters, dan is natuurlijk bekend vanuit de aqida van de moslims, dan is het bekend vanuit de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat Allah tabaraka wa ta'ala de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet heeft opgedragen om de mensen hun harten te openen en te kijken wat erin is. Of zij oprecht waren in hun beweringen of niet. Iemand zegt de shahada, we accepteren het van hem. Iemand verricht het gebed van ons, we accepteren het van hem. Maar wat er in zijn binnenste is, dat weten wij niet. En het is ook niet interessant voor ons, want wij zijn niet gestuurd om dat te onderzoeken. Hun beoordeling, wa hisabuhum ala Allah. Hun beoordeling is bij Allah, tabaraka wa ta'ala. Dus wij accepteren iemand zijn uiterlijke daden. We accepteren niet zijn uiterlijk. We gaan niet kijken naar zijn uiterlijk, alleen zeggen, oh, die persoon is mooi, mashallah. Het moet wel een goede gelovige zijn. Iemand heeft de eigenschappen van een godsvruchtige persoon, een lange baard, zijn broek, is mashallah boven zijn enkels en al deze zaken. Dus dan moet het wel iemand zijn. Nee, we accepteren zijn uiterlijke daden. Wat we zien van die persoon. En vervolgens, hoe deze persoon is bij Allah, tabaraka wa ta'ala. Het kan zo zijn, zoals de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd. Dat een persoon aanzien heeft bij de mensen. Maar dat deze persoon bij Allah, tabaraka wa ta'ala, niet meer weegt dan de vleugel van een ba'uda, van een muskiet. En we kennen natuurlijk het verhaal van Osama ibn Zayd en Khalid ibn Walid, radiyallahu anhuma. Dat, bijvoorbeeld in het geval van Osama ibn Zayd. Dat hij was gestuurd door de profeet sallallahu alayhi wa sallam om een volk te bevechten. En toen vervolgens in het heetst van de strijd iemand doodde nadat hij de shahada had uitgesproken. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dit kwam hem te oren. En vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen Osama ibn Zayd, zijn geliefde aangenomen kleinzoon. Heb je hem gedood? Nadat hij de shahada heeft gezegd. En dit bleef de profeet sallallahu alayhi wa sallam herhalen. Totdat Osama ibn Zayd zei. Maar boodschappen van Allah. Hij zei dit alleen maar als excuus. Hij zei dit alleen maar om zichzelf te weren tegen het gedood worden. Hij zei het uit vrees voor de zwaard. En dan vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wat zul je doen als hij hiermee, yani met de shahada zou aankomen op de dag des oordeels. Om hiervan te getuigen. En hij bleef dit aantal malen herhalen, totdat Osama ibn Zayd er zoveel spijt van had, dat er is gezegd dat hij zei, dat hij hoopte dat hij de shahada pas had uitgesproken op het moment dat deze dag was aangebroken. Met andere woorden, dat hij deze zaak nooit had mogen meemaken. Hier leren we dus, ook al zegt iemand uit vrees voor het gedood worden, de shahada, en hij doet dit uit angst, dan accepteren we het alsnog van deze persoon. We zeggen niet, nee, hij is niet oprecht in zijn intentie. We geven hem alsnog de genadeslag. Nee, we accepteren de uiterlijke daden van de persoon. Maar dan vervolgens, beste broeders en zusters, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wa yuqimu salah. En zij het gebed onderhouden. Zoals Allah tabaraka wa ta'ala ook zegt, fa in tabu wa aqamu salata wa atu zaka. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. En wanneer zij dan berouw tonen. En dan vervolgens komen. Niet alleen maar met berouw. Maar vervolgens ook nog het gebed verrichten. En ook komen met het betalen van de zakah. Dan pas als deze drie voorwaarden voldaan wordt. Zegt Allah tabaraka wa ta'ala. فَإِخْوَانُكُمْ. Dan zijn ze jullie broeders in het geloof. Met andere woorden. Allah tabaraka wa ta'ala laat zien. De plaats van de shahada, de plaats van het geven van zakah en de plaats van het verrichten van het gebed in de islam. Dat deze zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Iemand zou zich kunnen afvragen, betekent deze hadith nu dat op het moment dat wanneer de ongelovige die bestreden dient te worden, totdat hij het gebed verricht, betekent deze hadith dan ook dat de moslim die niet bidt bestreden moet worden en gedood moet worden? Is toch een goede vraagstelling of niet? Is een vraag die een antwoord verdient. Op het moment dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu, en totdat zij het gebed verrichten, als dit het geval is, moeten dan ook de moslims, degene die zichzelf moslims noemen, moeten deze dan ook bestreden worden op het moment dat ze niet het gebed verrichten? Is deze hadith daar bewijs voor? Imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi heeft gezegd, deze hadith is bewijs voor het feit dat degene die zegt moslim te zijn maar niet bidt, dat deze gedood dient te worden. Andere geleerden hebben gezegd nee, want de profeet sallam heeft het hier over qatala. Daarom heb ik net gezegd, hij heeft het over het bestrijden, het niet over het doden ervan. Is dat duidelijk? Dus we zien die implicaties, hoe belangrijk de verschillen daartussen zijn, beste broeders en zusters. Maar aan de andere kant zijn er ook weer geleerden geweest, zoals bijvoorbeeld Al-Haythami, die heeft gezegd dat wanneer iemand die ongelovig is en die bestreden dient te worden, dan is toch degene die getuigt van het belang van de shahada en die erkent dat het verrichten van het gebed verplicht is, dan is dus hij toch veel meer gerechtigd tot het bestreden worden, of niet? Deze hadith en soortgelijke overleveringen zijn direct toepasbaar op het geval van de huroob van de ridda. De oorlogen die Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu heeft gevoerd tegen degene die nadat ze hebben getuigd van de shahada en nadat ze het gebed verrichten, in de tijd van Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu zeiden, we hebben niet met jou afgesproken om zakat te betalen. We zijn wel gelovig, maar wij betalen niet de zakat. Toen zei Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ik zal hem bestrijden. Als zij yani een bit of een draad die zij gebruiken om een paard mee vast te zetten, als zij dat zouden geven aan de tijd van in de tijd van de profeet sallam, maar mij dit ontkennen, zal ik hen hiervoor bestrijden. En Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kwam toen met een andere overlevering, een soortgelijke overlevering, waarin de profeet sallallahu alayhi wasallam zegt, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu. En vervolgens die andere zaken kwamen er niet bij. Toen zei Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, maar deze zaak, de shahada, wordt gevolgd door het verrichten van het gebed. En wordt gevolgd door de zakah. En wordt gevolgd met de overschrijding van de rechten van de islam. Illa bihaq al-islam. Dus het is van de rechten van de islam dat iemands bezit, dat daar een belasting van afgenomen moet worden. Dus op het moment dat hij dat niet doet, mag hij bestreden worden. Dus deze hadith, beste broeders en zusters, is een directe bewijs, is direct toepasbaar in deze situatie, maar ook in andere situaties, zoals wij dadelijk zullen zien, inshallah ta'ala. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam. In deze zin leren wij de onschendbaarheid van het bloed en de eer en de bezittingen van de moslim. Deze zaken, beste broeders en zusters, dit zijn voldongen feiten in de islam. We zien helaas vandaag de dag dat moslims elkaar doden om de meest simpele zaken. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dit aangegeven als al-haraj. Het feit dat mensen elkaar zullen doden aan het einde van de tijd. En de doder zal niet eens weten waarom hij de gedodene heeft gedood. Vanwege de vele fitan die zijn ontstaan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft zo'n belangrijk moment aangegrepen. Tijdens de hajjatul wada', tijdens de afscheidsbedevaart, daar waar de mensen zich hadden verzameld op de vlakte van Arafat, om daar de mensen toe te spreken en hen te zeggen, inna dima'akum wa amwalakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ila yawmi talqawna rabbakum. Waarlijk, jullie bloed en bezittingen zijn voor jullie zo onschendbaar zoals de onschendbaarheid van deze dag van jullie, de dag van Arafa. In deze maand van jullie, in de maand van Dhul Hijjah, in dit land van jullie, in Balad al-Haram, totdat jullie je Heer zullen ontmoeten. Met andere woorden, het is tot aan de dag des oordeels onschendbaar. En zoals de moslims al-Haram onschendbaar verklaren, zoals ze het als een grote iets zouden zien, wanneer bijvoorbeeld de Kaaba afgebroken zou worden, dan moeten we weten dat de onschendbaarheid van het bloed van de moslims nog een veel grotere zaak is bij Allah tabaraka wa ta'ala. Het afgebroken worden van de Kaaba is minder erg bij Allah tabaraka wa ta'ala dan het gedood worden van één moslim. Dus de onschendbaarheid van de moslims is een voldongen feit, beste broeders en zusters, in de islamitische wetgeving van Allah tabaraka wa ta'ala. Illa bihaq al-islam, behalve met het recht van de islam, of met andere woorden, behalve wanneer ze een van de islamitische wetten overschrijden. En Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh heeft gezegd dat wanneer een volk één van de duidelijke, openbare, publieke verplichtingen van de islam niet toepassen, dan dienen de moslims en hun leiders natuurlijk deze groep moslims te bestrijden. Ook al spreken zij de shahada uit. Dus op het moment dat er een groep moslims is die bijvoorbeeld zegt: het laten horen van de adhan laten wij buiten werking. Al deze zaken, beste broeders en zusters, zijn zaken waar de mensen voor bestreden dienen te worden. Totdat ze terugkeren naar het oordeel van Allah tabaraka wa ta'ala. En het is natuurlijk overgeleverd door imam al-Bukhari rahmatullahi alayh. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wanneer hij over zou gaan tot het aanvallen van een volk, dat hij zou aankomen tijdens het ochtendgebed. En hij zou wachten totdat de adhan zou worden opgelezen. En op het moment dat de adhan zou worden gelezen, zou hij de aanval afblazen. En op het moment dat hij deze niet zou horen, zou hij vervolgens de aanval inzetten. Zo was de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Jenny zaken waar de moslims voor op zich al bestreden kunnen worden. Op het moment dat de moslims collectief niet meer zaken als zina haram verklaren, zaken als gamer haram verklaren, dan dienen er moslims te zijn die deze verplichting terugbrengen naar deze mensen middels het bestrijden van hen. En Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, hij noemt een bewijs daarvoor in het vers van Allah tabaraka wa ta'ala: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Een bewijs die wikkelhard is, beste broeders en zusters. En bevecht hen totdat er geen fitna meer is. En fitna in dit geval kan ongeloof zijn en kan shirk zijn. En bevecht hen tot er geen fitna meer is en de godsdienst geheel voor Allah is. Met andere woorden, totdat zij het geloof in zijn geheel hebben geaccepteerd en hebben toegepast. Dus ook die weggelaten zaken. Ook het buiten werking hebben getreden van bijvoorbeeld riba en al deze andere zaken. En wat betreft riba, zegt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh, Allah tabaraka wa ta'ala noemt in de Koran: Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasuli. Allah tabaraka wa ta'ala zegt hier: O jullie die geloven, vreest Allah en geef op wat er van rente overblijft als jullie gelovigen zijn. En wanneer jullie dit niet doen, wees dan op de hoogte van de oorlog van Allah en zijn boodschapper. Yani hierover zegt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah dat dit vers is geopenbaard naar aanleiding van de mensen van Taif. En de mensen van Taif, beste broeders en zusters, nadat Allah tabaraka wa ta'ala hen de islam heeft binnen doen treden, en zij vervolgens het gebed verrichten, en zij vervolgens de zakat betaalden, kozen zij er toch voor om nog steeds riba toe te passen in hun onderlinge handelingen. Riba, beste broeders en zusters, betreft dus het overgeven van bezittingen tussen twee partijen die het met elkaar eens zijn. Beide partijen kiezen ervoor. Maar Allah tabaraka wa ta'ala, die spreekt hier over een oorlog in het vooruitzicht met Allah en met zijn boodschapper, sallallahu alayhi wa sallam. Dus een gewichtige waarschuwing aan degene die nog steeds met dit soort zaken bezig zijn. Dus als dit al op toepassing is op mensen die het met elkaar eens zijn, wat denk je dan over andere zaken? En hier betreft het riba, beste broeders en zusters, die pas heel laat in de Koran is verboden verklaard. Maar wat denk je dan van de zaken die veel eerder zijn verboden verklaard en zaken die wellicht nog gewichtiger van aard zijn? Als het hier ook gaat om een oorlog met Allah tabaraka wa ta'ala, hebben die andere zaken die dan eerder geopenbaard zijn en die nog gewichtiger zijn, niet het recht om nog veel erger te zijn bij Allah tabaraka wa ta'ala? Dit zijn zaken, beste broeders en zusters, waarover de moslim dient na te denken. En dan vervolgens, وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. In een andere overlevering zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen Khalid ibn Walid radiyallahu an, dat hij zegt vervolgens in een hadith die overgeleverd is door al-Bukhari en Muslim: ik ben niet opgedragen om de harten van de mensen te onderzoeken, nog om hun buiken open te rijten. Met andere woorden, wanneer iemand iets zegt, wanneer iemand getuigt van een bepaalde zaak, dan accepteren we dit van hem. En zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala ook in de Koran: وَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْتِرْ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرْ إِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. Allah tabaraka wa ta'ala zegt hier: waarschuw daarom, waarlijk, jij bent slechts een waarschuwer. Jij bent geen heerser over hen. Maar degene die zich afwendt en ongelovig is, Allah straft hem met de grootste bestraffing. Waarlijk tot ons is de terugkeer en waarlijk aan ons is een afrekening. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, beste broeders en zusters, is gestuurd als een waarschuwer, als rahma, als een genade voor de mensheid. En het is duidelijk, beste broeders en zusters, om het geloof te beschermen, om het geloof zuiver te houden, om ervoor te zorgen dat het geloof alle uithoeken bereikt van de wereld, dient dit geloof zuiver gehouden te worden. Dient dit geloof beschermd te worden tegen allerlei groeperingen die deze aqida proberen te vervormen, die door bepaalde zaken buiten werking te doen treden. Bijvoorbeeld door te zeggen: het geloof, ik ben moslim, maar ik ben seculier. Het geloof is goed, maar alleen in de moskee. Maar in de staatsrechtelijke bepalingen ben ik democraat. Of in de staatsrechtelijke bepalingen ben ik kapitalist. Deze zaken kent het geloof niet. Je bent een moslim in het geheel. Dus dit dient zuiver gehouden te worden. En hoe hou je dit zuiver, beste broeders en zusters? Door degene die met deze vernieuwingen komen, degene die bepaalde zaken weglaten, om deze te bestrijden, om deze terug te roepen naar het juiste oordeel. En het bestrijden, beste broeders en zusters, gebeurt gefaseerd. Het bestrijden gebeurt gefaseerd. Niet in één keer denken van: ik moet op een mug schieten met een kanon. In eerste instantie kan soms het geven van een waarschuwing voldoende zijn. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook in zijn sunnah heeft laten zien. Het geven van een waarschuwing aan de mensen, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gedaan aan bijvoorbeeld de Kisra, hè, aan de Khosroes van Perzië. Dus vervolgens kan er een gelegenheid geboden worden om bijvoorbeeld, nadat bijvoorbeeld iemand accepteert om te luisteren naar de boodschap, om boodschappers te sturen om de zaak te verduidelijken. En dan vervolgens, als dit geaccepteerd is, is daarmee het bestrijden komen te vervallen. Maar in deze volgorde, beste broeders en zusters, hè, niet dat we denken het bestrijden betekent dus recht toe recht aan, dat we de strijd aangaan en dat we vervolgens doden. Nee, deze zaken dienen recht gezet te worden, inshallah ta'ala. Al met al kunnen we zeggen, deze hadith leert ons dus de verhevenheid van de shahada. Deze overlevering leert ons het belang van de onschendbaarheid van de moslim. En in welke situaties mag de moslim, mag die de strijd aangaan? Of in welk geval mag een islamitische staat de strijd aangaan? Wanneer is het bloed van de moslim onschendbaar? Dit zijn allemaal grootse zaken. En vandaar dat imam al-Nawawi rahmatullahi alayh deze hadith ook heeft opgenomen in zijn verzamelreeks. Ik zal het hierbij laten inshallah ta'ala. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa tubu ilayk. Jazakumullahu khairan.